God, onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaars staat. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 1. En daarvan het eerste vers. Ook vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer, geef den Heere sterkt en eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 29. Doen we dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 29, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Marcus 6, de versen 14 tot en met 29. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden. En zeide, Johannes die daar doopte is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En anderen zeiden, hij is een profeet of als een der profeten. Maar als het Johannes, als het Herodes hoorde, zeide hij, deze is Johannes, die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgestaan. Want dezelfde Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en men in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw uw broeders te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaande. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn grote en de overste over duizend en de voornaamste van Galilea. En als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste en Herodes en degene die mede aanzaten behaagden, zo zeide de koning tot het dochtertje, eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij eisen zult, ik zal het u geven, ook tot de helft mijns koningskrijks. En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder, wat zal ik eisen? En die zeide, het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot een koning, heeft het geëist, zeggende, ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die meden aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherp rechter en gebood zijn hoofd daar te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En bracht zijn hoofd in een schotel en gaf hetzelfde het dochtertje. En het dochtertje gaf hetzelfde haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij heen en namen zijn doodlichaam weg en legden het in een graf. Tot zover de schriftlezing. Gemeente zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, almachtig en genadige ontfermer, gij die uw liefde getoond hebt in de zending van uw Zoon, en hij uitgegaan zijnde van de Vader, is gekomen in deze wereld. Daarin hebt u uw liefde betoond, die zo groot is, die nooit te vatten is, die nooit te begrijpen is, dat u het liefste wat u had, uw enige geboren zoon gegeven hebt, en dat voor vijanden. En zo bent u, dat zegt uw woord, God is liefde, één en al liefde. En dat zien wij, de komst van uw Zoon naar deze door de zonde vervloekte aarde. Om daar een volk te verlossen van de vloek der wet. Om het vrij te kopen door uw volmaakte gehoorzaamheid. Heere, leer ons deze dingen persoonlijk verstaan. En geef dat het onderwijs vanavond daartoe mag bijdragen. Dat we deze dingen leren. En het is zo noodzakelijk. Want buiten deze kennis om zal het niet kunnen, Heere. En wij bidden u, wilt gij dan zelf door uw Heilige Geest ons leiden, ook in de heilrijke betekenis van uw heilige wet, om die te mogen doen uit dankbaarheid. Dat dat de lust van het hart mogen worden door genade. En dat telkens weer opnieuw. En dat alles uit hem. En door hem en tot hem, uit wie alle dingen zijn. En zo komen wij tot u om, het ook vanavond in de prediking van u alleen te verwachten. Wij bidden u, wil u zelf ons voorgaan met uw heiligt, ons onderwijzen, de heilgeheimen van uw woord en de leer die is naar de godzaligheid. Geef dat we ons ook mogen inspannen om die dingen te verstaan. Denken we ook aan onze jonge mensen. Help ze, Heere, om ook deze woorden van uw heilige wet te mogen verstaan. Er ligt zoveel in opgesloten. Het is zo'n heilig en heerlijk leven, dat leven der wet. Het is een liefdedienst. Het is een vreugde om in uw wet te mogen wandelen. Laat ze delen in die blijdschap. Verlost u ze van de gedachte dat uw wet een juk is. En doe ze zien dat uw liefdedienst uw kinderen nog nooit heeft verdroten. Wij bidden u ook, geef uw kinderen dat telkens weer te ervaren. Welk een vreugde er is om te wandelen in uw wegen. Dat ze daar een heilig vermaak in mogen hebben. De zonden te doden. Te wandelen tot uw eer in liefde. Met een Henoch te wandelen met u de Heer. Wat zijn we er vaak vandaan. Wat belijden wij dat voor u. Geef ook dat het met droefheid en met berouw mag zijn. Met een heilig verlangen om weder te keren. Om onze voeten te mogen zetten. Niet in de raad der goddelozen. Niet met hen te wandelen. Niet te zoeken hoe ver we met de wereld mee kunnen. Maar door genade radicaal nee te zeggen. Tegen dat leven der zonden. Omdat het u zo'n verdriet doet. Geef ons een heilige wandel. Dat onze wandel een sieraad mag zijn. En dat er van ons leven een lieflijke reuk van Christus mag uitgaan. Oefen gij ons door uw geest in dat leven. En geef ons vanavond dat onderwijs. We bidden u dat ook voor onze jongeren. Leer ze toch hun voeten te zetten op dat smalle pad en leven. Als we dan zo ook als gemeente weer samen mogen zijn, dan bidden wij ook voor hen in het midden van onze gemeente die verdriet hebben. Verdriet om lege plaatsen. We denken aan onze weduwnaren, weduwen. Zij die een vader of moeder missen, kinderen hebben moeten verliezen. Wat kunnen we veel verdriet en eenzaamheid meebrengen de kerk in. En daar mogen we het ook mee naartoe brengen. Om het in het gebed bij u neer te leggen. Maar ook in het kinderlijk vertrouwen dat uw handen helende handen zijn. Dat er bij u zijn milde handen, vriendelijke ogen. Troost zo, troostelozen. Sterk zo, moedelozen. Geeft kracht aan hulpelozen. Gedenk ook aan hen die zorgen hebben om hun kinderen, die andere wegen gegaan zijn. Ook dat we met elkaar mogen bidden om het behoud van onze jongeren. Dat ze wederkeren mogen in het spoor der vaderen, in het spoor van uw woord. Gedenk ook aan de huwelijken. Geef dat we het ook daarin van u mogen verwachten. Wat kunnen er ook een spanningen zijn onder man en vrouw. De liefde lijkt te verdorren. O, geef door uw heilige geest dat ze het van u mogen blijven verwachten. Wees ook met hen die alleen hun weg gaan. Die wellicht uitzien naar een man of vrouw om samen het leven te delen. Maar dat u uw weg anders leidt. Leer ze dan ook vanavond. Vanuit dat eerste gebod. Ook in ootmoedigheid en leidzaamheid. Achter u aan te komen. Dat geldt voor hen ook in de huwelijkse. Want die nog geen kinderen van u gekregen hebben. Ook dat kan soms zoveel vragen geven. Wil bij ze blijven. En onderwijst u ze ook vanavond. Vanuit het leerboek der kerk. Gedenk ook aan hen die psychische moeite hebben. Die neergedrukt worden. Die kunnen wij niet opheffen. Maar bij u is licht ook in hun duister bestaan. Zo kent u al de noden en de zorgen. We bidden u ook voor onze ouderen. Het klimmen der jaren. Zijn er al velen in onze gemeente die een hoge leeftijd hebben mogen bereiken. Maar die het nog steeds belijden. Onbekeerd te zijn. We willen wel in het bijzonder voor hen bidden die geen vooruitzicht hebben. Voor wie de dood een overgang zal zijn. De eeuwige rampzaligheid. Wij bidden u, als ze vanavond ook meeluisteren. Via de kerktelefoon of in uw huis. Bekeer ze, Heere. Hun harde harten. Win ze in voor u, o Koning Jezus. Opdat ze aan uw voeten terecht mogen komen. En het van u mogen verliezen. En zich geheel aan u overgeven. Heel hun oude zondaars bestaan aan u de Heere uitleveren. Om door u gezaligd te worden. We willen zo ook samen bidden voor uw kerk wereldwijd. En dan denken we vanavond ook in het bijzonder aan de vervolgde kerk. Heren, wat kan er toch veel verdriet en moeite zijn en strijd. Als daar allerlei bedreigingen, ja zelfs doodsbedreigingen geuit worden aan uw kinderen, omdat ze uw naam belijden. Wij bidden u, geef ze standvastigheid. Wij bidden u voor al de zendingswerkers. Houdt u ze staande. Ze vaak zo weinig vrucht zien op hun arbeid. En het rijk van de duisternis zo heftig tekeer gaat. Doe ze vertrouwen. Dat u hun werk zegent. Dat het niet te vergeef zal zijn. Ik denk ook aan het werk van evangelisatie. Wat gedaan mag worden. Ook in de grote steden. Onder hen die van uw woord vervreemd zijn. Onder thuis en daklozen. Heren. Wij zien op u of u die arbeid wilt zegenen. Onder prostituees, criminelen, verslaafden. Mensen die hun leven moeten slijten achter de deuren van de gevangenis. Geef ook dat daar uw woord mag schijnen. De duisternis van harten. Heer, zo denken wij ook aan het werk dat gedaan mag worden. In de scholen, de meesters en de juffrouwen, de docenten. Heren, wij vragen u, wilt u ze liefde geven tot onze kinderen? En zegen dat onderwijs. Wilt u nu ook bidden voor allen die mogen werken in de zorg, in al haar breedte. De ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de demente bejaarden. Wilt u al dat werk zegen in de ziekenhuizen? Denk ook hen in de gemeente die in de ziekenhuizen verblijven. Blijf ook bij hen. We zoeken uw aangezicht voor uw volk Israël. Hij zei toch de Messias, uit dat volk voortgekomen, zoon van Abraham. U hebt het toch tegen Abraham gezegd, in uw zaad zullen alle volken gezegend worden. Wij mogen in die belofte delen, maar laat ook uw eigen volk daarin mogen delen. Dat ze u mogen kennen, o Heer Jezus Christus. Zo zoeken wij uw aangezicht. En wat wij vergeten. Ons vorstenhuis, onze demissionaire regering, wilt u het niet vergeten. Koning aller genade, gedenk onze kerken in al haar breedte en verscheidenheid. Wil rijk onder haar werken, gedenk onze theologische universiteit. Alle studenten die daar studeren, maar ook aan hen die afgestudeerd zijn, die op het beroep wachten. Wilt u ze zelf ook een plaats geven in uw koninkrijk? Gedenk ons zo. Blijf bij ons. Verlaat ons niet. Geef ons een zegen. Een onverdiende zegen. Heere, open toch de schriften. Kom er toch in mee. Geef dat we mogen zijn. Een uitdeler van menigerlei genade. Vervul ons met uw heilige geest. In het spreken, in het luisteren. Hef nog eens een bedrukte ziel op. Geef nog eens voedsel aan een hongerige. Breng nog eens terug een afgedwaalde. Zegen zo het onderwijs. Om Christus wil vragen we het u. Amen. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij zondag 34 van de wet. We gaan nu over tot de behandeling van de heilige wet des Heren. We willen dan zondag 34 met elkaar lezen. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. We zullen de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij jegens God ons zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het 1e gebod? Dat ik zo lief als mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. De enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil iets doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de eerste plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, we willen dan vanavond stilstaan bij de wet des Heren. En dan 3 gedachten. Allereerst de betekenis van de wet. In de 2e plaats de overtreding van de wet. En in de 3e plaats het leven naar de wet. Zondag 34 bepaalt ons dus bij de wet des Heren. Allereerst willen we nogmaals stilstaan bij de betekenis van de wet. En dan bij het 1e gebod allereerst letten op de overtreding van het 1e gebod. En in de 2e plaats het leven naar dat 1e gebod. Doch eerst gaan we zingen met elkaar. En wel uit Psalm 40 en daarvan het 4e en het 5e vers... En dat bepaalt ons bij hem die de wet volkomen heeft vervuld. De Heer Jezus Christus in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft de wet volkomen vervuld voor wetsverbrekers. Dat is het geheim. En daar willen we van zingen uit Psalm 40, het 4e vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer toen zeiden ik zie. Ik kom, o Heer. Psalm 40. Het 4e en het 5e vers en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te geven aan de Heere en zijn dienst. zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Zingen we dat, gemeenten, uit Psalm 119 en daarvan het 24ste vers. En mag dat voor u heel persoonlijk het amen zijn op de preek. Zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Om daar nou amen op te zeggen. Weet de Heere dat. Mag de Heere dat in uw hart opmerken. We hebben daar de vorige keer toch immers over gesproken. Als het gaat over de waarachtige bekering. Dat een van de kenmerken van de waarachtige bekering toch is. Dat we een ernstige lust en liefde hebben om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Is dat nou ook uw verlangen? Is dat nou ook jouw verlangen, jonge vrienden? Leeft dat nou op de bodem van het hart? Heer, ik heb maar één verlangen. En dat is met u te wandelen. Heer, ik heb maar één begeerte. En dat is te doen uw heilige wil. Heer, er is maar één zaak waar ik naar uitzie. En dat is als een goede boom. Goede vruchten voortbrengen uit u, mijn zaligmaker. Weet je wie dat kon zeggen? Een van de mensen die het diepst gevallen is. Petrus. Petrus die zijn meester verloochent. Maar die door zijn meester is vastgehouden. En die het inleefde. Dat er bij hem geen goeds was. En die het toch mocht zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Mag je dat nou ook zeggen? Als een arme verloren zondaar. Zo diep gevallen. En dan toch te zeggen, Heere, kijkt u maar naar binnen. U weet wat er gepasseerd is in mijn leven. En toch, Heere, toch weet u het. U alleen weet het, Heere. Misschien zeggen al de discipelen wel. Petrus, ach, maar hij kon het zeggen door genade. Kijk maar naar binnen, Heer. Dan weet u wat er leeft. Ik heb u lief, Heer. Ik heb u lief boven alles. En daarom schrijft diezelfde Petrus het in zijn brief aan de gemeenten. Maar heiligt God en Heere in uw harten. Wandel dan ook heilig tot zijn eer. Dat de liefde die de Heere in je hart gewerkt heeft, ook vruchten dragen mag. Zodat het zichtbaar mag worden en de Heere de vereerd mag worden. Zoals ook de dichter het zingt in Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Och, wat zal Petrus daarbij geknikt hebben. Ja, Heere, mijn wankelende schreden. Verder komt Gods kind nooit. Maar hij mag het wel door genade zeggen. Daar strekt zich nu al mijn lust en liefde heen. Dat is het nieuwe begeren wat de Heer in het hart gewerkt heeft. Dat is het verlangen van al Gods kinderen. Is dat nou ook uw en jouw verlangen? Of is het als bij Herodias? Herodias Wat haten zij de wet des Heren met een dodelijke haat. Want telkens weer als die boetgezant kwam Johannes. En als hij daar onbevreesd stond voor Herodes. Wetende dat het zijn leven zou kunnen kosten. En Herodias vleide zich tegen Herodes aan. En dan zei hij het. Kan niet, Herodes. Mag niet, Herodias. Het is in strijd met de heilige wet des Heren. Gij zult niet echt breken. O, wat brandden ze dan van haat tegen die wet des Heren. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden. Zwijg, stem van de wet. Ik wil u niet horen, want ik wil mijn eigen leven leiden. Gemeente, er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die Gods wet haten en mensen die door genade Gods wet lief hebben gekregen. En daar valt nou de scheiding, dwars door de gemeente en dwars door de gezinnen heen. Dwars door kerkmensen heen, zij die in Gods wet een hoogst vermaak en lust hebben. En anderen die ten diepste niets anders in hun hart bespeuren dan haat en afkeer van Gods wet. Die zij ervaren als een juk en als een last. En daarom, als het nou vanavond gaat over de heilige wet des Heren. Dan moet u onder het luisteren maar zeggen. Heer, uw wet is voor mij een last. Of ze is voor mij een lust. Eén letter verschil. Een eeuwigheidsverschil. De heilige wet des Heren. De Heer Jezus, hij heeft die wet reeds gelegd, om het zo te mogen zeggen, de drie enige God in het hart van Adam en Eva. We lezen dat al direct in Genesis 2. En de Heere geboden mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Daar zien wij dat de Heere al komt met zijn wet in het leven der volmaaktheid. In het paradijs. En daar vraagt hij aan zijn kinderen, Adam en Eva, om een volkomen gehoorzaamheid en een volkomen toewijding en een volkomen liefde aan hem. En de Heer had dat ook recht om dat aan Adam en Eva te vragen, want ze waren immers zijn schepselen, hij had ze gemaakt, opdat ze zouden leven tot zijn eer om hem te dienen, opdat hij een heilig vermaak zou hebben in zijn schepselen, een heilige vreugde. Dat zij hem zouden dienen met een volkomen hart. De Heer had die wet als het ware in hun hart geschreven. Wat wil dat dan zeggen? Dat de Heer bij Adam en Eva die wet in hun hart geschreven had. Wel, jongelui, dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen. Als ik je vragen zou, denk je na bij het ademen? Dan zeg je, nee, natuurlijk niet. Dat gaat als vanzelf, dat ademen. Dat is mij gegeven. Dat is mij met de schepping meegegeven dat ik als vanzelf adem, zonder dat ik daar telkens bij hoef na te denken. Wel, zo was het ook met de heilige wet. Die had God geschapen in hun hart. Daar waren ze, om zo te zeggen, met eerbied gezegd, mee geboren. Dat deden zij vanzelf. Dat was hun lust, dat was hun liefde. Dat was hun hoogst vermaak om de Heere te dienen en te leven tot zijn eer. En zo wandelden ze in het paradijs. Was niets tussen God en hun ziel in. Niets stond ertussen. Ze wandelden in ware liefde en rechtvaardigheid voor de Heer. Maar toen is dat aangrijpende gebeurd. In Genesis 3 wordt het ons beschreven dat ze gedacht hebben de Heer niet meer in ere te houden. Toen de duivel tot hen kwam en God voor hun ogen tot een leugenaar maakte. En zegt, gij zult niet sterven, maar gij zult zijn als God. Toen hebben ze dat heilige gebod van de Heer overtreden. Toen hij gezegd had, gij zult van de boom niet eten. Toen hebben ze wel gegeten bewust willens en wetens Gods heilige wet overtreden. Toen is ook de straf gekomen. Dan heeft God ze uit de hof weggestuurd. Maar is toen zijn wet vervallen. Gold toen niet meer zijn heilige eis. Om tot eer van hem te leven. Die eis heeft God gehandhaafd. Zijn wet is met de val niet verdwenen. Maar hij heeft haar volmaaktheid. Nog steeds als een eis gelegd op zijn schepsel. Hij wijkt van die eis niet af. Want wij blijven nog steeds zijn schepsel, goed en recht uit zijn hand voortgekomen. En hij vraagt van u en van mij en van jullie, allemaal zoals wij hier zitten, een volmaakte gehoorzaamheid. Om hem te dienen en hem lief te hebben. Maar dat is nou de dwaasheid, als gevolg van de zondeval, dat wij daar helemaal geen rekening meer mee houden. Met God en met zijn heilige eis. Dat we hem zullen liefhebben boven alles en onze naast als onszelf. Leven zonder wet en zonder God. Want dat leert ook het woord en de Heidelbergse catechismus als daar staat. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is het leven van u en van mij. En dat zegt onze Heidelberger in al het scherpte. Maar het erge is dat we dat niet zien. Dat we daar helemaal geen erg in hebben. Omdat we eigenlijk denken dat we het er nog wel aardig van afbrengen. Dat het ons met helemaal niet zo kwaad gesteld is. Paulus had er ook helemaal geen erg in. Toen hij als een Saulus leefde. Luister maar naar zijn belijdenis in Romeinen 7, het 8e vers. Dan zegt hij, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. En wat zegt Paulus daar? En laten we dat vanavond tot ons doordringen. Hij zegt, zonder de wet is de zonde dood. Wat wil dat zeggen voor een kerkmens in het bijzonder? Wel dat hij niet de rechte kennis heeft van de wet. Dat hij daardoor niet beseft wat de zonde is en dat hij zondaar is. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Dat wil zeggen, ik leefde en meende rechtvaardig te zijn. Heel duidelijk zie je dat leven getekend waar Paulus het hier over heeft in Romeinen 7. In het leven van de rijke jongeling. Die meende ook. De wet te houden. Die meende ook rechtvaardig te zijn. Maar hij verstond ten diepste helemaal niets van de wet. En zo is het ook met ons. We hebben geen besef van de wet. Van de heiligheid van de wet. En van de geestelijkheid van de wet. We menen het allemaal nog wel zo aardig en netjes te doen. Totdat dat moment komt in je leven. Waar Paulus ook van spreekt, als de wet komt door de geest van Christus in ons leven. Dat moment is er ook gekomen in het leven van Paulus. Je moet dat maar eens nalezen en uitpluizen, dat Romeinen 7, zo diep geestelijk hoofdstuk is dat. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Wat betekent dat? Als Paulus daarover schrijft dat de wet in zijn leven gekomen is. En dat toen de zonde weder levend geworden is en hij gestorven is. Wel, dat betekent dat Gods geest in hem kwam en zijn verstand verlichtte. En hij de rechte kennis van de heilige wet kreeg door de werking van de heilige geest. En dat hij ging zien dat de wet nu niet alleen spreekt over het uitwendige leven. Maar dat de wet juist gaat over het inwendige leven. Wat er hier in mijn hart allemaal leeft aan zondige begeerten. En aan verkeerde en boze gedachten. Toen ging hij zien dat de wet geestelijk is. En dat de Heere eist dat de wet in een volmaakte liefde vanuit het hart tot hem gehouden wordt. En toen stierf ik. Wat betekent dat? Wel, dat betekent, zegt Paulus, dat in mij de rechtvaardige een doodsteek kreeg. Ik die meende op weg naar de hemel te zijn. Ik meende rechtvaardig in het oog van God te zijn. Ik meende dat God wel blij mocht zijn met zo'n vrome fariseer als ik was. Die stierf. Het is mij de dood geworden. Want ik zag op dat moment dat heel mijn leven niets anders was dan een overtreding van de wet. Toen ik de eis van de wet, haar volkomen eis, ging verstaan, toen ging ik sterven. Doch ik ben gestorven. Dat is het wat de wet doet. De wet die geeft een doodsteek aan al je vroomheid. De wet die klaagt je aan. En de wet die spreekt in je leven de vloek uit. En die zegt, je bent, omdat je mij niet houdt, vervloekt en van God verstoten. Want de rechtvaardige God eist een volmaakte gehoorzaamheid van mij. En dat werk der wet, dat werk door Gods geest in het hart van een zondaar, dat noemen wij de aanklagende functie van de wet, de veroordelende functie van de wet. Daardoor worden wij als Gods geest die wet in ons hart zo laat functioneren, dan worden wij voor God schuldenaar en dan gaan wij sterven aan al onze eigen verwachting. En dan wordt het onmogelijk door de werken der wet zalig te worden. Maar hoe moet het dan? Als ik dan ga sterven en als ik ga zien dat de wet een volmaaktheid eist die ik nooit geven kan. Wat wordt dan Psalm 40 je dierbaar? Want dan ga je horen, ik kom om uw wet te doen. Vader, ik kom en ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn hart. Dan zien wij Christus ontvangen in Nazareth, zonder zonde, zonder erfschuld, zonder erfsmet, ontvangen in de maagd Maria, geboren in Bethlehem, heilig geleefd, volmaakt gehoorzaamd, volmaakt de wet vervuld. Hij, de Heer Jezus Christus, hij heeft de wet van zijn vader volkomen gehouden. Hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonden? Niemand, want hij heeft gedaan wat de vader eiste van een gevallen mensenkind, heeft hij volmaakt, volbracht. Maar dat niet alleen, hij heeft ook, nadat hij die wet volmaakt, volbracht heeft, ook met zijn leven betaald de schuld van al de wetsovertreders. Want zij moesten sterven ten dagen als ge daarvan eet. Zult gij de dood sterven? Toen heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, ik kom niet alleen om uw wet volmaakt te doen. Maar Vader, ik kom ook om dat rantsoen, die prijs, te voldoen. Hier ben ik, Vader. Hier ben ik als een lam, omgeslacht. Om mijn leven te geven, mijn bloed, tot een volkomen betaling. Toen kreeg de wet voldoening. Aan het kruis van Golgotha, daar kreeg de wet volmaakte gehoorzaamheid. En daar werd de overtreding betaald en de schuld uitgewist. O, wat een wonder voor diegenen die tot dat kruis, tot dat offer de toevlucht nemen, door de wet uitgedreven als een tuchtmeester tot Christus, daar als een wetsovertreder vallen, aan de voeten en bidden, Heere Jezus, wees gij voor mij de wetsvervuller, wees gij voor mij de volmaakte wetsgerechtigheid. Heere, betaal gij voor mij de straf die ik schuldig ben om te ondergaan. Wie zo aan de voet van het kruis terecht mag komen, ziet in Christus al de volmaaktheid. der wet volkomen. En dan mag ook Paulus het zeggen. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat is Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door één, dat is Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ja, wie door het geloof tot Christus mag behoren, is in hem volmaakt rechtvaardig. Alsof ik zelf die wet volkomen gehouden had. Zo mogen zij in Christus horen dat de wet niet meer eist, dat de wet zwijgt, omdat de wet in Christus volkomen voldoening ontvangen heeft. Maar die wet, ze blijft. Maar ze krijgt in Christus een totale andere zijde. Ze krijgt in Christus niet meer die verdoemende kracht. Maar ze krijgt in Christus een lieflijke glans. Dan mag die wet haar betekenis krijgen. Mag ik het eens zo zeggen in evangelische zin. Dat wil zeggen, die wet die klaagt niet meer aan. Die wet die veroordeelt niet meer. Maar die wet die is vervuld door Christus. En ze wordt nu een wegwijzer. Ze wordt nu een kompas. Ze wordt nu een regel der dankbaarheid. Om de voetstappen van Christus te mogen leren volgen in het volbrengen van de heilige wet. Die wet wordt nu een liefdeswet in het hart van Gods kind. Om nu te wandelen tot eer van de Heren. Om nu uit hem te wandelen. Door hem te wandelen. En uit hem te wandelen. O, wat een bevrijding is dat. Nu hoef ik de wet niet meer te houden. Om daarmee de eeuwigheid te verdienen. Ik kan het niet. Maar ik hoef het ook niet. Want mijn zaligmaker heeft het voor mij volkomen volbracht. Maar nu mag ik de wet ontvangen. Om nu te wandelen tot eer van mijn Vader. Om nu te wandelen. Niet meer in eigen kracht. Maar ik vermag alle dingen door Christus Jezus die mij kracht geeft. Mijn Heer heeft het gezegd, blijft gij in mij en ik in u. En gij zult veel vrucht voortbrengen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht voortbrengt. Dat wordt nou het liefdesverlangen van al Gods kinderen om te wandelen tot zijn eer. Om hem te mogen bedoelen. Om nou die liefdesgeur van Christus te mogen verspreiden. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Zo wordt nu die wet dan een richtsnoer der dankbaarheid. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Zo hebben we vorige week gehoord. Door het geloof, niet meer in eigen krachten. Daar ben ik aan gestorven, zegt Paulus. Dat ik het ooit nog in eigen kracht zou kunnen. Maar ik mag het nu doen in Christus kracht. De Heere, hij heeft zijn wet gegeven, zeiden wij aan Adam en Eva. Maar hij heeft die wet ook vernield op de Sinaï aan zijn volk Israël. Toen hij het uitgeleid had uit Egypte. En hij daaraan de voet van de Sinaï dat verbond met zijn volk vernieuwde. En dan krijgt die wet daar ook zo'n heerlijke betekenis. En dan moet je dat zien, jonge mensen, als bij een huwelijk. Wanneer er een huwelijksverbond gesloten wordt, dan wordt er bij die huwelijksluiting ook een akte gelezen. Waarin de wederzijdse verplichtingen van man en vrouw staan. Om nou heilig in dat huwelijk met elkaar te leven. Wel, zo is ook de wet. Als het ware de trouwakte die de Heere geeft bij een verbondsluiting aan de Sinaï. Maar dan moeten wij wel heel in het bijzonder letten op wat aan die heilige trouwakte van de Heere, aan die heilige wet vooraf gaat. Want dan zegt hij, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daar komt het op aan. En als wij dat opschrift van de heilige wet vergeten, gemeente, dan gaan wij dwalen. En zullen wij nooit de rechte betekenis van de wet kennen. Want als de Heere zegt hier tegen zijn volk, en tegen zijn kerk, ik ben de Heer uw God. Dan openbaart hij zich daarom met die hoofdletters. Ik ben de getrouwe, ik ben de verbonds Jehovah. Ik ben die God die jullie opgezocht heeft toen je daar onder die tichelstenen moest het slavenjuk dragen. Toen heb ik u opgezocht en ik heb u met een verbond der liefde getrokken uit Egypte. En ik heb u gedragen. En dat zal ik blijven doen. Ik ben uw God. En dat wil zeggen, verwacht het ook voor de vervulling van deze huwelijksakte dan ook alleen van mij. Zie toch, de vervulling van al die geboden op mij, de Heere die alles geeft. En dan gaat dat versje uit Psalm 81 zo spreken. Al wat u ontbreekt. Heer, hoe zou ik dat kunnen, die wet houden waar u zo'n recht op hebt? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt op mijn trouwverbond. Dat is de grondslag van het wandelen naar de wet. Ik ben de Heere, uw God. Ik sta zelf garant voor dat verbond. Ik sta er zelf voor in dat u naar mijn woord zult leven. Het zal ook alleen maar kunnen. Door mij alleen. En wat openbaart zich toch de liefde van de Heere, dat hij die wet gegeven heeft. Want waarom heeft de Heere die wet gegeven aan zijn kinderen? Wel omdat ze, wanneer ze in die wet zullen wandelen, de vrede mogen ervaren. Dat is ook de belofte die we horen in Psalm 119. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen zich aan geen hinderpaal stoten. Daar zie je de liefde van de Heer in die wet. Ik geef jullie die wet om te voorkomen dat je struikelt. Omdat je van de weg af zult wijken. Omdat je niet in duisternis zult voorkomen. Daarin blijkt de liefde van de Heer in het schenken van die wet aan zijn kinderen. Het is als het ware een staf om te gaan door de woestijn van dit leven. Het is de weg waarin de Heer ze wil brengen naar het eeuwig Jeruzalem daarboven. En wat hebben ze dat nodig? En dat brengt ons bij die tweede gedachte, dat er nog zoveel is in dat oude bestaan, waardoor ze van de Heere kunnen afwijken. En daarom geeft de Heere die wet ook als een ommuring, als een omtuining, om ze voor struikelen te bewaren, om ze om zijn onderwijs te leren wat hem verdriet doet. En wat betekent dat? Als wij naar dat eerste gebod gaan luisteren, wat doet de Heer? Kerk de Heere dan verdriet mee. Wel als zij afgoden hebben voor zijn aangezicht. En dan zegt de Heere dat in het eerste gebod zo heel nadrukkelijk. Gij zult geen afgoden hebben voor mijn aangezicht. Maar dan is het zo nodig om in de eerste plaats te zien dat die wet zo heel persoonlijk is. Wij kunnen een ander zo gemakkelijk de wet voorschrijven. Maar God heeft het niet over andere mensen. Niet over uw akelijke buurman. Of uw onkerkelijke collega. Maar de wet is zo heel persoonlijk vanavond. Tot u, tot jou en tot mij komt het woord. Gij zult geen andere afgoden hebben voor mijn aangezicht. Heel persoonlijk komt dat woord van de Heere tot mij. Wat wil dat dan zeggen? Mag ik het nou heel eenvoudig samenvatten? Als de Heere vanavond zegt, gij zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Jongelui, als je dat nou wil onthouden, wat betekent dat dan? Wel, dan is dat in dit korte zinnetje weer te geven. Vertrouw helemaal op mij. Dat betekent het eerste gebod. De Heere zegt het tegen zijn kinderen. Waag het nu. Helemaal met mij. Vertrouw je nou helemaal aan mij toe. Dat is het eerste gebod. Dat is het wat de Heer als het ware tegen al zijn kinderen zegt. En wat doet dat vlees nou van binnen in mijn hart? Dat doet het juist niet. Zij erkent en aanvaardt en neemt God niet aan als de enige en waarachtige God. Maar dat vlees van mij, dat is altijd maar geneigd tot het plegen van afgoderij. Want dat is afgoderij. Dat is de Heere niet vertrouwen, maar dat is je toevlucht nemen tot iets anders buiten de Heere. En alle toevlucht die je neemt buiten de Heere, tot iets anders dan de Heere, dat is afgoderij. Luister maar naar dat antwoord van vraag 95. Iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet in plaats van de ene ware God. En gemeente, wat leeft er dan een afgoderij hier in je hart? Moet je daar vanavond nou eens stil in je bank over denken. Als je vader bent in je gezin, als je directeur bent van een bedrijf, als je werknemer bent en in het vervullen van je taak, als je moeder bent in je gezin, vertrouw je dan helemaal voor alles wat je doet op de Heere? Voel je dat er zoveel afgoderij van binnen zit? Laten we eens kijken wat onze catechismus daarvan zegt. Wat is afgoderij? Wel, dat is toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroepen van heiligen of andere schepselen. Dat lijkt op eerste afstand zo ver bij ons vandaan, afgoderij. Dan denken wij in de eerste plaats natuurlijk aan die goddeloze koning Achas, die zich neerboog voor de Moloch en zijn kinderen daaraan opofferden. Oh ja, zeker, dat is verschrikkelijk afgoderij. En misschien denken we wel in de tijd van de PVV aan de moslims, die daar Allah aanbidden en waar zo verschrikkelijke dingen ook over gezegd worden. Het is ook waar. Het is ook afgoderij. Maar dat betekent niet dat we zo over die mensen mogen spreken als er wel gesproken wordt. De Heere bewaar ons daarvoor. Maar dat we bewogen mogen zijn met de moslims. Dat ze afgoderij plegen. Een God aanbidden die niet bestaat. Als je bewogen bent met de moslims, kun je geen respect hebben voor Geert Wilders. Laat ik dat maar eens duidelijk mogen zeggen, gemeente. Dan ben je bewogen. Arme, arme mensen. Zo in afgoderij geloven. Wat hebben wij dan als taak, een kerk, voor die mensen te bidden, ze op te zoeken. Zeggen, ga niet langer door in die afgoderij, maar zoek toch de Heere te dienen. Toverij kan ook zo ver bij ons vandaan staan. Wie gelooft er nou in toverij? Maar denk erom dat het er is. Al denk je alleen maar even aan de tovenaars in Egypte, die van een staf een slang konden maken. Kan echt gemeente toverij. Denk nou maar niet dat dat sprookjes zijn. En als je de bijlagen van het RD de laatste tijd gelezen hebt, dan zie je het hoeveel mensen er in toverij vervallen. Ook binnen onze gezinten. Was het vrijdag nog of zaterdag in het RD. Hoe daar een mevrouw vertelde. Opgevoed in de gereformeerde gezinten. Dat haar aan huis bij hen een magnetiseur kwam. En haar geneesde. En hoe ze daardoor zag het grote gevaar later van het occultisme. En ze ook wijst op de verleidingen die van allerlei occulte films uitgaat. En ze zegt dan, hoe kun je daar nou vandaan blijven? Want die verleidende kracht is zo groot. Dan schrijft ze zo treffend, laat de Heere met alles wat je doet meekijken en luisteren. Het is ons geraden, zegt ze, naar zijn waarschuwing te luisteren. Gemeente, vraagt u dat ook? Als u dvd's gaat bekijken, Heere, wilt u meekijken met wat ik nu ga bekijken? Wat zou je doen? Zeg maar heel eenvoudig, jong mensen. Als de Heer Jezus binnenkwam in je kamer, zou je hem dan uitzetten? Zeggen, Heer, u mag meekijken wat ik nu zit te bekijken. Wat een verleidende krachten gaan er toch uit. Of van die moderne media op ons allemaal. Denk aan de waarzeggerij. De toekomst te voorspellen. En ook dat is werkelijkheid, gemeente. De macht van de boos is groot. Denk maar aan de waarzegster van Endor. Was het toen allemaal niet in staat was. Zelfs aan Saul zijn ondergang te voorspellen. Wat zijn we vaak geneigd als we in de wachtkamer van de dokter zitten en we zien die moderne bladen liggen. Dan maar eens even kijken wat de horoscoop zegt. Het is alles van God vervloekte waarzeggerij. Denk eens aan het leger van waarzeggers, acupuncturisten, spiritisten, astrologen, occultisten, kwakzalvers, hierocopisten. Hoeveel van ons zijn er die er toch heimelijk niet ergens hun vertrouwen op stellen? Nee, zegt de Heer, bij geloof kunnen er ook allemaal nog mee bezet zijn. Zo hoorde ik eens van vissers dat ze nummer 13 niet wilden hebben op hun schip. Vroeger een klokken luiden en begrafenis om de kwade geesten te weren. Bijgeloof, wat zit er toch diep in ons hart? Het is allemaal twijfelen aan het godsbestuur in alle dingen. De oud-testamentische koningen, ze gaven acht op vogelgeschrei. Aanroepen van heiligen. Tuurlijk allereerst een waarschuwing naar Rome. Maar hebben wij ook niet onze heiligen? Kun je soms met droefheid kijken naar al die boeken die vandaag aan de lopende dag verschijnen en als broodjes over de toonbank gaan. Elke dominee die gestorven is, die moet wel in een boek geëerd worden. Is dat Gods bedoeling met zijn knechten? Nee toch. Want kunnen we dominees eren en vereren door stad en land af te rijden om die goede dominee te horen? Wat kunnen we ze op een voetstuk zetten? Jongelui, wat hebben jullie voor heiligen? Kijk nou vanavond eens als je je slaapkamer binnenkomt. Wat hangt daar aan de muur? Popsterren? Voetbalidolen? Waarom hangt er niet een woord van God aan de muur? Waarom hangen die anderen er wel? Afgoderij, in één woord samengevat, buigen voor mijn eigen ik en daarop ten diepste vertrouwen. En wat zegt de Heer nou, ge zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Daarin zegt de Heer, mijd en vliet ze toch. Haat ze toch, alles buiten mij waar je vertrouwen op zou stellen. Niet ermee schipperen. Las een wijze uitspraak. Als je met een verleiding in discussie gaat, ben je al een heel eind op weg om ervoor te bezwijken. Zullen we dan maar niet in gesprek gaan met al die verleidende dingen. Maar ze weren, mijden en vlieden, zo lief als je zaligheid is. Zo lief als de zaligheid is, zoveel haat moet je ook hebben tegen de zonden, ze mijden en vlieden. O, haat het toch wat God haat. En leef toch tot zijn eer. Dat brengt ons bij die derde gedachte. O, die heerlijke gedachte. Als de Heere dan zegt, gij zult geen afgoden hebben, dat is. En daar komt het in essentie dan op neer. Als de Heere eerst gezegd heeft wat het niet is. Geen afgoderij, geen toverij. Geen waarzeggerij, geen bijgeloof, maar vertrouw nu geheel op mij. Heb mij lief boven alles. En wat is dat nou? Mensen kunnen dat soms zo gemakkelijk zeggen, ik heb God lief. Maar wat is dat nou? God liefhebben. Kom gemeente, laten we dat nou eens met elkaar overdenken mogen. Wat is nou? God boven alles liefhebben. Wel, het eerste wat ons Heidelberger Catechismus zo treffend zegt, dat is de ene ware God recht leren kennen en hem alleen vertrouwen. Wat wil dat zeggen, de Heere God recht leren kennen? Jongelui, wanneer leer je iemand kennen in verkeringstijd? Wel, dan leer je iemand kennen door die regelmatig te ontmoeten, met zo iemand te spreken, met zo iemand dingen te ondernemen, zodat je iemand leert kennen. Wel, zo is het ook in het geestelijke leven. De Heere steeds meer leren kennen, dat is hem liefhebben, dat is de omgang met hem zoeken. Dat is toch zo als je verkering hebt. Is toch maar één ding wat je graag wil. Dat is dicht bij je meisje of bij je jongen zijn. Met hem praten. Bij hem zijn. Zijn liefde ervaren. Wel, zo is het ook in het geestelijke leven. Dan heb je maar één verlangen om daar te zijn waar de Heere is. Dat is Gods dag, krijg je dan lief. Hoe lief heb ik uw dag, Heeren? Dan wil ik zo graag naar Gods huis, omdat ik daar zijn stem hoor. Dan wil ik 's morgen zo graag zijn woord lezen. In de stilte dat woord overdenken. Dan wil ik zo graag stil zijn voor God. Mijn knieën buigen. En alles tegen de Heere vertellen. Dan wil ik die nauwe omgang met de Heere zoeken. Hem ontmoeten in zijn woord. Het lezen van de Heilige Schrift. Onder de prediking. In het gebed. En in de omgang. Met Gods kinderen. Dan zoek ik die. Om samen met hen. Over de Heer en over zijn dienst te spreken. En hoe meer ik dan de Heere leer kennen in het gebed. Hoe meer ik de stem van de Heere leer kennen vanuit het evangelie. Onder de bediening van het woord. Hoe meer ik ook hem mag leren vertrouwen. Hoe meer ik ook op hem ga steunen. Hoe meer ik ook ga sterven aan mijn eigen verwachting. En hoe liever ik ook de Heere krijg. En hij mij steeds meer voor ogen ga stellen. Hem steeds meer ga vertrouwen. Zonder achterdocht of zonder wantrouwen. Steeds meer ga ik op hem steunen. De toevlucht tot hem nemen. Zoals kuikentjes de toevlucht nemen onder de vleugelen van een hen. Zo zoek ik steeds meer schuiling bij de Heer. Omdat ik leer hoe veilig het bij hem is. En hoe dwaas mijn eigen hart is. Hem recht leren kennen. En hem al meer vertrouwen. Wat is nog meer de Heere liefhebben? Wel dat ik mij in alle ootmoedigheid en leidzaamheid aan hem onderwerpen. Wat betekent dat? Wel, dat is dat ik steeds meer naar hem begeer te luisteren. Dat ik steeds meer hem mijn leven wil laten leiden. En dat in alle ootmoed, omdat ik weet dat ik niets verdiend heb. Heere, neemt u dan mijn leven maar. En alles wat u doet, Heere, is goed. Want ik heb niets anders verdiend dan de dood. In alle leidzaamheid achter de Heere aankomen. Dat wil zeggen in volharding en geduld het van de Heer alleen te verwachten. Uitzien naar zijn vaderlijke zorg. In leidzaamheid achter de Heere aankomen. Dat wil zeggen, Heere, ik weet het. Dat degenen die u lief hebben alle dingen moeten medewerken ten goede. Heer, ook al begrijp ik het niet. Maar dan zonder morren en zonder opstand achter die hemelse Vader aankomen. Omdat je hem hebt mogen leren kennen in zijn liefde, in zijn trouwen, in zijn zorg. En daarom, ook al begrijp je de Heere soms in je wegen niet. En dan gaat hij soms zulke diepe wegen, dat je zulke moeilijke wegen door moet maken. Dat er zoveel vragen in je leven komen. Maar dat je toch bij hem mag schuilen, bij hem. Die het ook heeft uitgeroepen aan het kruis, waarom hebt gij mij verlaten? Om dan toch in die weg je met Christus aan God de Vader te leren vastklampen. Omdat je weet dat hij enkel goedheid en enkel liefheb. Dat we van hem alle goeds verwachten, daar heb je het. Van wie zou je het nou verwachten? O, sterf toch. Vanavond opnieuw. Als God het zegt, ge zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Sterf dan toch aan al je verwachtingen. Van mensen. Van je man en van je vrouw. Van je collega's. Verwacht het toch nooit van mensen. Maar verwacht het nou eens alleen van de Heere die gezegd heeft: werpt uw zorg op den Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Dat wil de Heer in dat eerste gebod. Dat je nou met al je zorgen bij hem komt. In de gelovige verwachting: hij zal je niet laten wankelen. Hij zal je niet om laten komen. Al zijn er dagen dat je het gevoel hebt dat de golven over je heen spoelen en dat het water tot aan de lippen zijn. Maar hij zegt het: ge zult geen afgoden hebben, vertrouw toch geheel op mij alleen. Geloof het toch, zegt de Heer in dit eerste gebod, ik ben uw God, dien toch geen afgoden nevens mij. Dat het waar is, hij zal in het goede niet in nood, onthouden zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Daarom welzalig die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat is het wat de Heere van zijn kinderen vraagt. Kom mijn kind en vertrouw je helemaal aan mij toe. En het is alsof de catechismus al die dingen nog één keer samenvat. Om hem nu van ganser harte lief te hebben, te vrezen en te eren. De ander liefhebben, dat betekent jezelf verloochenen. Dat is de Heer op de eerste plaats zetten. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Wie vader of moeder nevens mij lief heeft, is mijns niet waardig. Liefhebben van de Heer boven alles. Hem vrezen. Wat wil dat zeggen, hem vrezen? Dat is met alles rekening houden met de Heer. Nooit iets buiten de Heer omdoen. Altijd vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hem eren, dat is gehoorzaam zijn aan zijn heilige wet. En zo wil de Heere. En dan krijg je weer die sterke uitdrukking van onze catechismus. Dat ik eerder van alle afschepselen afga en die laten varen, dan dat ik in het allerminst iets doe tegen zijn wil. Daar komt het op aan. Dat is de essentie van dat eerste gebod. Sterf nou eens, gemeente, in al je verwachtingen van mensen. Dat is wat de Heer in ons vanavond aan het hart legt. Ik wil niet dat je met schepselen waagt. Dat je op iets vertrouwt, op je verstand, op je geld, op je verzekeringen, op je gezondheid en waar dan ook. Ik wil het niet, zegt de Heer, want je beledigt mij ermee. Ik wil dat je vanavond alles uit handen geeft. En dat je het nou alleen van mij verwacht. Daarin wordt de Heere nou zo geëerd. Dat het nou vanavond mag gaan zingen in je hart. Als de Heere dat dan je zegt, dient dan geen afgoden nevens mij. Dat er nou vanavond die doorbraak mag komen, die overgave. Geheel aan hem. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. O, dan kan het wel gaan stormen. Bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart. Dan gaat het geloof triomferen en zegt: zo zult gij, o dierbare Vader in Christus, voor mijn gemoed zijn, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen.
Thank you.
Heere, zo komen wij tot u. U zegt het tot ons allemaal. Gij zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Heer, en we hebben duizenden miljoenen afgoden. En daarom bidden wij u. Laat ons vanavond sterven aan al onze afgoden. Aan al onze verwachtingen buiten u. Om maar één verwachting over te houden. U, o Heeren, in Christus Jezus alleen. En dat is het waarin u verheerlijkt wordt. Als wij gestorven zijn. Aan al onze hoop. Aan al onze verwachting. Aan al onze inspanningen. Aan al onze goede werken. Aan al onze collega's, vrienden, familie, man of vrouw. En niets meer overhouden. Dan u. U alleen. Maar dan hebben we ook alles, Heren. En dan begeren we ook niet anders. Dan op u te vertrouwen. U te kennen. U lief te hebben. Tot u de toevlucht te nemen. Op u te steunen. Het van u te verwachten. Zalig. Zalig wie zo leven mag. Laat het ook zo bij ons mogen zijn. Heere, geef ons dat leven naar het eerste gebod. En dan belijden wij u. Heere, we hebben er veel te weinig van gezegd. En wat we gezegd hebben, we belijden het voor u. Het was zo krom en tekort van alle kanten. Vergeeft u het. Maar leer toch, al blijft dat ene over. Dat u in het eerste gebod één ding vraagt. Vertrouw op mij alleen. Hoe dat die boodschap dan in het hart mag zinken. Dat al onze verwachtingen dan sterven mogen. Om u alleen over te houden. Heren, dan kunt u toch ook één zin gebruiken. Dan is één woord toch voldoende. Om al het onzen af te breken. En ons te leren door het geloof, alleen de hoop te stellen op u. Gaat u zo met ons mee. Ook als we vanavond nog wat naspreken met onze jonge mensen in de preekbespreking. Laat het goed mogen zijn. Als we elkaar zo mogen ontmoeten rondom het woord. Zegent u dan al de verenigingen. Ga met ons mee, Heren. Als we heen leven naar de biddag. Wilt u dan ons ook doen verstaan hoe nodig het is. Om biddag te houden. En dat we daar elkaar mogen vinden. Biddend voor het aangezicht van de Heere. Verzoen al onze zonden. Vergeef ze om Christus wil. En gaat met ons mee naar onze huizen. En geef nog. Dat we het woord met elkaar mogen overdenken. Het zijn de stilte van de binnenkamer. Het zijn samen voor uw aangezicht. Zegen dan het woord dat vandaag bij ons kwam. Verzoen het zondige. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar van de 10 geboden des Heren de eerste 2 versen. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.